De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 12.
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke mate gij meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet gij de splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw eigen oog is, merkt gij niet? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe, en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog, en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geef het heilige de honden niet, nog werpt u palen voor de zwijnen, opdat zij niet ter enige tijd dezelfde met hun voeten vertreden, en zich omkerende u verscheuren. Bid, en u zal gegeven worden. Zoekt, en gij zult vinden. Klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om een brood, die hem een steen zal geven, en zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven degene die ze van hem bidden? Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doe gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten.
Zondag 46 is de zondag die vanmiddag aan de orde is. En we lezen daar het volgende in zondag 46. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken met de woorden onze Vader? Opdat hij van stonden aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken. Welke beide de grond van ons gebed zijn. Namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hij bijgevoegd die in de hemelen zijt? Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken en van zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten. Tot zover. Vanmiddag gemeente staan we stil bij twee momenten in de Heidelberger Catechismus in deze zondag. Allereerst bij de vraag, een hele merkwaardige vraag, zondag 46. En vervolgens staan we stil bij de woorden in het midden van het antwoord, het eerste antwoord, namelijk de woorden dat God onze Vader door Christus geworden is. Misschien vindt u dat wel vreemd wat ik net zei. Het is een merkwaardige vraag. Waarmee zondag 46 begint. Dat Christus ons heeft geboden om God met de woorden onze Vader aan te spreken. Het is eigenlijk misschien een hele voor de hand liggende vraag. Is het niet de Heer Jezus zelf, die zijn discipelen het onze Vader heeft geleerd? En is het niet de zaligmaker zelf die in de schriftlezing van vanmiddag, als het gaat om het gebed, juist Gods vaderlijke zorg en liefde naar voren brengt en ons ook voortdurend voor ogen houdt dat wanneer wij onze handen vouwen en onze ogen sluiten, we eerst stil moeten staan bij de vraag wie God is en wie hij wil zijn. We zagen dat ook de laatste keer bij zondag 45, toen we vooral gekeken hebben naar wie God is met het oog op het gebed en de bidder. Is het niet de Heer Jezus zelf die voortdurend ook in allerlei gelijkenissen, maar ook in zijn prediking, denk alleen maar aan verschillende momenten in het Johannesevangelie, voortdurend benadrukt dat hij gekomen is om de wil van zijn Vader te openbaren, te verkondigen? Is het niet de Heer Jezus die als geen ander in het evangelie uitlegt wie zijn Vader is, bijvoorbeeld aan de hand van de gelijkenis, die vader van drie zonen, die oudste zoon, die verloren zoon, de vader van de enig geboren zoon, Jezus Christus, die de gelijkenis namens zijn vader verkondigt om de verloren zonen en dochters. Is het niet de zaligmaker die voortdurend, als wij in het gebed ons willen begeven tot God, ons ervan verzekert dat de Heere veel eerder onze gebeden wil verhoren dan dat wij de durf hebben om in ons gebed onze nooddruft, behoeften, vragen en andere onderwerpen en zorgen neer te leggen aan Gods voeten? En is het de zaligmaker niet zelf die daarin ook benadrukt dat hij namens zijn vader ons dit verzekert in opdracht van zijn vader? Dat was een van de opdrachten die de zaligmaker heeft meegekregen toen hij de hemel, de schoot van zijn vader, verliet om onder ons het evangelie te verkondigen. In opdracht van zijn vader benadrukt hij voortdurend wie zijn vader is en spitst dat meer dan eens heel concreet toe op het gebed. Toch, gemeente, waag ik het vanmiddag om te zeggen dat dat wel een merkwaardige vraag is. Wat bedoel ik daarmee? Wel, als u even met mij meekijkt naar zondag 46, ik lees die vraag toch nog maar even een keer. Daar staat: waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken? En als u de vraag legt binnen het geheel van de Heidelberger Catechismus, dan kan ik, voor zover ik dat na kon gaan, maar misschien kunt u me daarin corrigeren, maar één andere plaats aanwijzen waarin een vraag gezegd wordt dat Christus ons gebiedt. En dat is niet in de 10 geboden die wij in de achterliggende tijd gezien hebben. Ik kijk alleen maar even, gemeente, zomaar willekeurig naar zondag 42 bijvoorbeeld. Ik sla dat hier open, het 8e gebod. Dat luidt dan die vraag: wat verbiedt God in het 8e gebod? Zondag 40, wat eist God in het 6e gebod? In de behandeling van de 10 geboden is het God die voortdurend eist, gebiedt, verbiedt. En dat klinkt ook door in de antwoorden op deze zondag. Maar hier in deze zondag 46, die handelt over het gebed, is het Christus die gebiedt. Ik zei al, er is nog één andere plaats waar de Heidelberger Catechismus dat heel nadrukkelijk naar voren haalt. En ik wil daar aan het begin van de preek wel even met u naar kijken. Dan moeten we terug naar het begin van de Heidelberger Catechismus. Bladert u maar even met me mee. En dat is vraag en antwoord 4. Ik kijk even met u naar zondag 2. Dat is de eigenlijke eerste zondag van de Heidelberger Catechismus, zo zagen we dat tijdens de behandeling van de eerste zondagen. Zondag 1 is een samenvatting en in elke preek over de Heidelberger Catechismus zal er vroeg of laat terugverwezen moeten worden naar zondag 1. Wat is nou enige troost? En we zullen vanmiddag dat ook bij zondag 46 zien. Wat is nou onze troost van deze zondag? Maar bij de eigenlijke eerste zondag, en dat is zondag 2, wordt er gezegd in vraag en antwoord 4, wat eist de wet van God van ons? En je zou dan verwachten in het antwoord, dat leert God ons in een hoofdsom, in een samenvatting. Maar dan staat er in het antwoord, dat leert ons Christus in een samenvatting. Dat leert ons Christus, wat God gebiedt. En als hij dat onderwijst, wat God gebiedt, dan is dat de wet hier in zondag 2. De eis van de wet. Volmaakte, onvoorwaardelijke en absolute liefde en gehoorzaamheid. Binnen de 3 personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, is dit een van de verantwoordelijkheden die Christus tot zich genomen heeft en die zijn Vader en de Heilige Geest hem hebben opgedragen. Namelijk om de eis van Gods wet te leggen aan ons hart. En wel op zo'n manier dat wij buigen voor een heilig en een rechtvaardig God. Buigen in die zin dat wij erkennen dat wij aan die eis van de wet van de Heere niet kunnen, maar ook niet willen voldoen. Buigen ook in die zin dat wij als buigend voor God het belijden dat God in zijn recht staat als hij ons laat liggen. Dat leert ons Christus. Amen zeggen op de vloek en het oordeel van de wet tegenover God. En met dat ik dat zeg, gemeente, voelt u al meteen aan wat de eenheid is tussen deze zondag, zondag 2 en zondag 46. Want de houding die wij aannemen om voor God te belijden, ga niet in het gerecht met uw knecht, is de houding van een bidder. Wat is dat een heerlijke troost, gemeente. Dat Christus het verdoemende kracht van de wet, want dat is het, toepast aan het hart van een schuldig zondaar. En wel op zo'n wijze dat die zondaar voor God niet wordt verdoemd, maar gaat bidden. Daar moet u eens even over nadenken. Christus de kracht van de vloekende macht van de wet toepast op ons hart. En wel op zo'n wijze dat wij niet worden verdoemd, worden weggevaagd, maar dat we gaan bidden. Dat leert ons Christus. Ik ben eigenlijk geneigd, gemeente, om nu al te zeggen amen. Daar hebben we denk ik al genoeg aan vanmiddag. Dat hij dat leert. Te buigen voor het oordeel, terwijl we met gevouwen handen tegelijkertijd ons werpen in de barmhartigheden van een heilig God. Er is nog iets dat opvalt in zondag 46 in het antwoord, namelijk dat de zondag duidelijk maakt dat wat er nu gaat volgen dus ook het terrein is van Christus profetisch werk. Als het gaat om het gebed, en we zagen dat trouwens vanmorgen ook, al luisterend naar de prediking van Lucas 1. Als het gaat om het gebed en hoe we mogen bidden en wat we mogen vragen, is het de zaligmaker zelf die daarin alle eer voor zich opeist. Het hoort bij hem om daarin onderwijs te geven. Keer op keer deed hij dat tijdens zijn rondwandeling op aarde in het midden van zijn discipelen. Het was niet alleen een antwoord op de vraag van hun Heere, leer ons bidden, maar ook ongevraagd gaf hij voortdurend gebedsonderwijs. Het hoort bij zijn bevoegdheid. Als geen ander is het juist de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, die door de Vader en door de Heilige Geest is aangewezen om het aan zondaar, aan mensenkinderen te leren hoe en wat ze mogen bidden. Dat hoort bij hem. Wanneer wij dus aan de hand van zondag 46 de drempel overgaan van de binnenkamer, komen wij thuis bij Christus. Bidden zonder hem is geen gebed. Bidden in verlegenheid om hem is de grondtoon van ons gebed. Het hoort bij hem. Als je knieën buigt voor een heilig God, ook al ervaart hij op dat moment de nabijheid van Christus niet, maar dat doet aan de kracht van het gebed en aan de volmacht van de zaligmaker niets af. Die buigt in de schaduw van Jezus Christus en legt zijn lippen in zijn oor. Dat verklaart ook gemeente, nu we toch even een paar lijnen aan het trekken zijn vanuit zondag 46, begin van het Onze Vader, waarom in het vervolg van het Onze Vader in de behandeling van de Heidelberger Catechismus de naam van de Heer Jezus niet expliciet wordt genoemd. Dan alleen in die ene zondag die handelt over de vergeving van de schulden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Op dat moment wordt zijn naam heel nadrukkelijk genoemd en we zullen straks ook zien waarom. Maar het is in de andere zondagen niet duidelijk dat het doorklinkt dat Jezus' naam of de naam van de zaligmaker Christus wordt genoemd. Daarmee willen de opstellers niet suggereren of het idee opwekken dat het Onze Vader alleen bij zondag 46 iets aandacht geeft aan de zaligmaker en dat het voor de rest in de behandeling van de gebeden losstaat van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Nee, ze veronderstellen juist, en laten we dat ook meenemen in de komende tijd, dat wie vanuit zondag 46 heeft geluisterd wat de bedoeling is van het gebed, dat wij vervolgens bij al die andere gebeden, er zullen er 6 gaan volgen zometeen aan zondag 46, keer op keer dat uitluisteren, leggend onze oren aan de lippen van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Hij geeft dit gebedsonderwijs. En als hij dat onderwijs geeft met het oog op het gebed, dan geeft hij dat onderwijs vooral met het oog op de eer en verheerlijking van God, van de drie-enige God. Dat is ook de reden waarom na zondag 46 vooral ook de nadruk wordt gelegd op God, zijn naam klinkt voortdurend, en op de Heilige Geest. Tussen de regels door is het de stem van Christus die klinkt. Ik trek hier heel even concreet een lijn, gemeente. Ziet u nou ook vanuit deze catechisme, het stukje onderwijs wat vanuit de schrift ons wordt aangereikt, dat wij in de meest basale omgang met God, en dat is het gebed, totaal afhankelijk zijn van de zaligmaker. En ziet u nu ook vanmiddag vanuit zondag 46 de noodzaak om Christus persoonlijk te leren kennen. Alleen vanuit hem, vanuit de omgang met hem. Hoe die omgang vorm krijgt, dat zullen we allemaal nog wel zien. Maar alleen vanuit de omgang met Jezus Christus is ons gebed welbehagelijk gebed. Er is nog iets wat opvalt voordat we verder gaan, en wat deze vraag ons ook nadrukkelijk voor ogen houdt. Ik wil het toch nog even een keer met u lezen. Vraag 120, daar staat: waarom heeft ons Christus geboden? Ons geboden. Wat opvalt in de Heidelberger Catechismus, en het is goed om daar af en toe eens een keer op te letten, gemeente, is dat eigenlijk vanaf zondag 45 en met name 46 de toon van de Heidelberger Catechismus verandert. Voor die tijd had je echt de setting van een leraar die onderwijs aan het geven was voor een leerling. Je merkte dat soms ook in de vragen die gesteld werden aan een leerling. Vragen die vooral toegespitst waren om kennisoverdracht, om ook vertrouwd te raken met de Bijbelse uitdrukkingen, Bijbelse beelden, Bijbelse thema's. Maar vanaf zondag 46 merk je dat het verschil tussen leraar en leerling langzaam maar zeker verdwijnt. De leraar wordt ook leerling. En deze twee leerlingen zijn samen bidders. Er ligt een hele tere rijn, gemeente. Er is maar één plaats op deze wereld waar een zondaar het dichtst bij God kan komen. En dat is de binnenkamer. En zij die de Heere vrezen, erkennen dat ook vanuit hun eigen leven. Er is geen plaats te bedenken in deze wereld buiten de binnenkamer, waar je in alle eenvoud, in alle vertrouwelijkheid en in alle schuchterheid mag ondervinden: het is mij goed nabij God te zijn. Een plaats waar je je veilig voelt om je hart uit te storten voor Gods aangezicht. Ook als dat de vorm krijgt van een schuldbelijdenis. Een plaats waar we ons wegschamen voor de Here. Wanneer we tegenover de Here moeten opbiechten wat er is misgegaan. Maar wat ligt er in die schuldbelijdenis toch ook een heerlijke, vertrouwelijke trek, gemeente. Alleen al het diepe besef, en ik hoop dat u vanmiddag daarin mee kan komen. Alleen al het diepe besef dat ik de bron van mijn hart, en wat ligt daar niet allemaal in, uit mag spreken bij een heilig God. Die ingespannen luistert. Wil luisteren. De binnenkamer is ook een van de weinige plekken waar alle verschillen en rangen en standen verdwijnen die wij mensen moeten maken onderling, ook voor gezagsverhoudingen. Maar nog meer rangen en standen die wij vaak onderling maken om onszelf beter te voelen dan een ander, die vervagen in de binnenkamer. De binnenkamer is ook een van de weinige plaatsen in een woning waar een gezin woont met kinderen, waar het verschil tussen vader en moeder en kinderen verdwijnt. Neem je dat mee vanmiddag vanuit de prediking? Onze kinderen moeten luisteren naar ons. En als het goed is, is dat geen moeten. Al ervaren wij dat soms wel eens, denk ik, als vader en als moeder. Maar als het goed is, willen ze ook luisteren. Als antwoord op liefde. Er is maar één plaats in jullie huis waar het verschil tussen jullie dochtertje en jullie en de andere gezinsleden wegvalt. Dat is de binnenkamer. Daar waar vader en moeder, ik hoop dat u dat ook beoefent, gemeente, of in bijzijn van de kinderen, of in afwezigheid van de kinderen, zo diep buigen dat ze samen met hun kinderen klein zijn voor God. Nou, daar heb je de achtergrond waarom de toon in de Heidelberger catechismus op dit moment verandert. In de verborgen omgang met God verdwijnt het gezag en onderwerpen we ons aan God. En toch, gemeente, ik haast me om dat ook vanavond even naar voren te brengen vanuit de Heidelberger catechismus. Wat hebben we dan onbewust en onbedoeld als juffrouw of als meester voor de klas? Als vader of als moeder in het gezin? Ook in het gebed een geweldige verantwoordelijkheid. En een grote invloed. Welke ouder erkent dat niet? Dat in het vrije gebed van zijn zoon of dochter zichzelf terug hoort klinken. Bepaalde woorden, uitdrukkingen. Dat was u niet van bewust toen u samen met uw kinderen uw hoofd boog aan de keukentafel om in het gebed het aangezicht van de Here te zoeken. U was daar één met hen, buigend het hoofd voor God. Maar die kleine kinderen zaten wel te luisteren als vink toen in het gebed vader bewogen werd. Toen in het gebed moeder in alle eenvoud voorbeden deed, een zoon of dochter. Toen in het gebed de hartelijkheid doorklonk om de Here te dienen. Toen in het gebed de ootmoed verwoord werd, een schuldbelijdenis. Wat hebben we daar een ontzaglijke verantwoordelijkheid, gemeend. De plaats waar God ons gesteld heeft. Laten we onze kinderen leren bidden. Niet geforceerd en krampachtig, maar door ons te oefenen in het gebed. Gericht te zijn op God. En dat heeft zijn impact, zijn invloed op onze kinderen. Een merkwaardige vraag. Maar wel een vraag die toegespitst is op troost. Ik maak met u de stap naar de woorden in het midden van het antwoord. Kijkt u maar even met me mee. Er staat in het antwoord, we lezen dat antwoord nog een keer, opdat hij, dat is God, de Vader, van stonden aan, in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken. Ik bedoel, hij, dat is Christus. Welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ons zeggen. We concentreren ons vanmiddag dus op de woorden dat God onze Vader door Christus geworden is. Onze Vader. Zo mocht het gebed beginnen. Wat bedoelt de zaligmaker daarmee? Met die aanspraak. Onze Vader. Let u weer even op wat er niet staat. En dat is hier wel even heel erg belangrijk. Er staat niet dat wij ons gebed mogen beginnen met mijn Vader. Mag dat niet? Jawel. Maar dat staat de zaligmaker hier niet voor ogen. Er staat vanmiddag ook niet, u mag uw gebed beginnen met uw Vader. Ik geef toestemming om tot God te zeggen, uw Vader. Er staat vanmiddag onze Vader. In de Bijbelgemeente wordt op verschillende manieren over God de Vader gesproken. Ik wil ze even met u nalopen, om zo scherp te krijgen wat de Heer Jezus hier voor ogen staat. In de eerste plaats spreekt de Bijbel algemeen over God als Vader, namelijk Vader van alle mensen. In de psalmen wordt dat bijvoorbeeld beleden. Hij, de Vader, is van alle mensen die door zijn handen zijn voortgebracht, de schepper van alle dingen en ook van mens. En dat alleen al om die reden. Mensen, schepselen, verplicht zijn om God als hun Vader te leren kennen, te beleiden en lief te hebben. De tweede manier waarop de Bijbel spreekt over Vader is als Vader van het volk. Ik denk aan het Oude Testament met name, waar de profeet Jesaja bijvoorbeeld zegt, gij zijt toch onze Vader. En wij zijn leem in de handen van de pottenbakker, Vader van een volk. En zo spreekt de Heer ook vaak het volk aan als mijn zoon. Denk aan de profeet Hosea, mijn zoon heb ik uit Egypte geroepen. De derde manier van spreken over de Heer als Vader is Vader in onderscheid van de Zoon en de Heilige Geest. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Zo spreekt de Heer Jezus zijn discipelen aan wanneer hij afscheid neemt van hen. Vlak voordat hij voor hun ogen wordt opgenomen en een plaats ontvangt aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Maar, en dan komen we bij de betekenis die de zaligmaker voor ogen heeft. In de Bijbel wordt ook over God de Vader gesproken als de bron van al het goede. Ik denk bijvoorbeeld aan een uitspraak van Jacobus. Dat alle goede gaven komen van de Vader der licht. En daarmee bedoelt Jacobus niet alleen dat alle goede gaven komen van God de Vader, maar niet van de Zoon en ook niet van de Heilige Geest. Nee, Jacobus wil eigenlijk als het ware zeggen tegen ons, als we nou op zoek gaan naar de bron van al het goede uit wiens hand we mogen leven, dan komen we uit in het hart van God, de Vader, die dit geeft op kosten van de Zoon en het ons aanreikt door de Heilige Geest. Nou, dat bedoelt de zaligmaker. Als hij aan het begin van het gebed ons leert God aan te spreken met onze Vader, dan wil de Heere Jezus ons vanaf het begin van het gebed plaatsen in het hart van wie God is. God de Vader, die door zijn Zoon ons leert te bidden en daarvoor ook de Heilige Geest ons heeft gegeven. Onze Vader. Met deze aanspraak, gemeente, richten wij ons niet op één van de drie, maar richten wij ons op alle drie, die we samenvatten met onze Vader. Waarom doet de Heer Jezus dat? Als hij ons dat zo leert bidden. Wel om te voorkomen dat we vanaf het begin van het gebed een verschil gaan maken binnen God, die God zelf niet wil maken. Onze Vader. Voordat ik, gemeente, vanuit het woord kom bij uw hart. En dat moet vanmiddag ook. Wil ik dit wel eerst even beklemtonen vanmiddag. Wij richten ons in ons gebed niet op één van de drie. Maar wij richten ons in ons gebed op alle drie. Vader, Zoon en Heilige Geest. Die we met toestemming van de zaligmaker mogen aanspreken als onze Vader. Waarom wil de Heer Jezus dat nou? Dat wij deze drie enige God in ons gebed zo aanspreken. Wel, kijkt u maar even met me mee naar het antwoord. Daar staat op dat Hij, Christus, van stonden aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht, dan staat er niet tot God de Vader, maar tot God verwek. Wanneer wij in onze gebeden zo spreken tot de Heere met de woorden onze Vader, en in die aanspraak drie personen tegelijk in één woord aanspreken, onze Vader, achter deze aanspraak gaat de Zoon, de Heilige Geest en de Vader schuil. Dan wil de zaligmaker daarmee benadrukken dat wij direct onze plaats weten voor God. Kinderlijke vrezen en eerbied. Dat we in het gebed ook worden en ons gedragen als een kind. Wat opvalt, gemeente, als we zo luisteren naar de Heidelberger Catechismus zondag 46, en nu ga ik wat lijnen trekken ook naar u en mijn leven, is dat de Heidelberger Catechismus meteen vanaf het begin al Gods kinderen meeneemt in deze zondag. Onze Vader. Ik denk dat ik niet de enige ben die jarenlang geworsteld hebt in de binnenkamer met de vraag of je de Heere mag aanspreken met mijn Vader. En ik hoop dat u die worsteling herkent. Wat zat er achter die worsteling? Wel, niet de vraag of God mij kende. Daarvoor had de Heer te radicaal in mijn jonge leven ingegrepen. Maar wel het besef, wie ben ik? Dat ik deze heilige God met Vader mag aanspreken. Noem het ongeloof, u gaat uw gang maar. Het bracht me wel steeds dichter bij de Heer. Zondag 46 bedoelt dat niet. Dat deze zondag als het ware verschil gaat maken tussen Gods kinderen. De een heeft de vrijmoedigheid om het wel te zeggen en de ander mist die vrijmoedigheid nog. Zondag 46 wil ook niet die kant op gaan. Door te zeggen dat het alleen maar vanaf een bepaalde trap in het geestelijke leven toegestaan is om deze God met Vader aan te spreken. Namelijk wanneer iemand met bewustzijn van zijn eigen hart en leven ook kennis heeft gemaakt met een verzoend God en Vader. Dat staat de catechismus niet voor ogen. En dat wil zondag 46 vanmiddag ook niet bevestigen. Al begrijp ik de achtergrond wel van die gedachte, gemeente. Maar gelukkig wil de catechismus die kant niet opgaan. Waarom niet? Omdat die gedachte, hoe goed bedoeld, ook een tegenstelling binnen God veronderstelt. Je kan dan wel verzoend zijn met de Zoon, maar nog niet met de Vader. Nee, waar wil de catechismus ons vanmiddag brengen? Juist die mens die die vrijmoedigheid in de binnenkamer niet hebben. Terwijl hun hart haakt naar God. Je moet denken, gemeente, aan een moment, laat ik dat eens gewoon vertellen. Dan wordt het ook meteen duidelijk voor onze jongeren. Als gastpredikant kom je nog wel eens ergens. Ik was ergens in het land over bij een kerkraadslid, een hele eenvoudige diaak. Het was voor het eerst, ook een vrijgezelle man, dat er een dominee bij hem overbleef. En hij was nogal zenuwachtig of dat allemaal goed zou gaan. We zaten aan de tafel met z'n tweeën. En aan het einde van de tafel, toen vroeg hij aan mij, zou u de maaltijd willen afsluiten met gebed? Maar er was iets in me dat ik zei, dat wilt u het doen? Ik ben bij u te gast. U bent gastheer. En ik heb uw gebed van nodig. En de man werd bewogen. En er kwam een heel eenvoudig, kinderlijk, ontroerend gebed. Dat niet begon met Vader, maar waarin je de kinderlijke omgang met God proefde. En al luisterend naar het gebed, voelde ik me in geestelijk opzicht zo ontzettend arm worden. Hier zat een man te bidden die met God vertrouwd is. Zul je voorzichtig zijn door mensen die dat niet durven te zeggen, Vader, in het gebed, weg te zetten als ongeloof. Je weet nooit wat er achter die schuchterheid schuil kan gaan. Soms ook dingen vanuit hun jeugd. En toch zegt de Heer Jezus, hij gebiedt het ons. Hoe krijgen we deze nou mee, gemeente? Preekt u even met me mee. Deze schuchtere mensen, ook onder ons. Dat zij, al durven ze het misschien niet zelf te zeggen, het zich wel door een ander laten zeggen, onze Vader. Er staat in de catechismus dat God onze Vader door Christus geworden is. En om die uitdrukking te kunnen begrijpen, gemeente, moeten we voor de tweede en de laatste keer vanmiddag terugbladeren in de Heidelbergse catechismus, namelijk naar zondag 13. Ik lees het even samen met u. We zagen dat al een paar keer, dat willen wij in het gebed, en we zullen dat de komende zondagen steeds zien, willen wij in het gebed vaste grond onder de voeten hebben, dat we niet teruggeworpen worden op onze geestelijke stemming, geestelijke gesteldheid of vrijmoedigheid, of wat voor naam u het dan ook zou willen geven. Wie daarop bouwt, zakt direct door het ijs, heeft geen grond onder de voeten, is in de binnenkamer snel uitgesproken of staat zichzelf te verkopen. Nee, wie wil buigen voor een heilig God op een vast en zeker fundament, die moet terugvallen op de belofte van het evangelie. En die beloften staan opgetekend in de Heidelbergse catechismus, in het stuk tussen de 10 geboden aan de ene kant en zondag 8 aan de andere kant. Een van die zondagen is zondag 13, die was een belofte, mogen lezen. Daar staat, waarom is hij, Jezus Christus, Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En is het antwoord daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is, maar wij zijn om zijn huntwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Zet u even een streepje onder dat woord zijnen wil. Omdat hij het wil. Daarom. Wat schuilt er achter die aanspraak? Onze Vader. Hij wilde. Wat wilde hij? Hij, de enige geboren zoon, wil ons gelijk worden. Opdat wij in de binnenkamer niet eerst ons hoeven op te werken tot een bepaalde geestelijke stand, maar neer mogen vallen in de gepastheid, de volkomen zaligmaker Jezus Christus. En in hem de drie enige God mogen aanspreken met onze Vader die in de hemelen zijt. Die aanspraak hangt dus niet af van een geestelijke stand. Die aanspraak is helemaal afhankelijk van de wil van Christus. Hij wil het. Ja, voordat hij ons dat gebiedt, zegt zondag 46, mogen we eerst kijken op grond waarvan hij dat wil. Dat stond hem voor ogen. Toen hij mens werd, gelegd werd in de kribbe. Dat stond hem voor ogen toen hij tijdens een omwandeling aan zijn discipelen leerde. Als je bidt, bid onze Vader. Dat stond hem voor ogen toen hij gebracht werd in de hof van Gethsemane. En daar bad tot zijn Vader. Vader, indien het mogelijk is. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat stond hem voor ogen toen hij hangend in zijn wonden als eerste begon te bidden. Die Vader nam op zijn lippen nam, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat stond hem voor ogen toen hij afstand moest nemen, al ging dat met pijn in zijn hart. Het hart van de zaligmaker werd uiteengescheurd toen hij het uitriep tot zijn Vader, mijn God... Waarom hebt gij mij verlaten? Wel, het geloof zegt vanmiddag daarom, lieve Heere God, daarom. Opdat wij in de binnenkamer mogen zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt, daarom. Hier verdwijnt alles wat van ons is. In de binnenkamer verdwijnen alle standen in het geestelijke leven. In de binnenkamer blijft een bidder over. Die met een aangeklaagd hart en geweten. En met twee lege handen buigt voor God. Kijk, dan krijgt die aanspraak onze Vader opeens een hele andere klank. Dan begrijp ik de catechismus vanmiddag als ze zeggen over deze Vader hoeven we dus ook niet aards te denken. Wat ligt daar ook een diepe troost in? Juist voor degene onder ons die door hun eigen vader zo zwaar beschadigd zijn. Dat ze bij het horen van vader die innerlijke weerstand en pijn voelen bovenkomen. Zie hoe de catechisme vanmiddag heel pastoraal en vertroostend juist ook u tegemoet komt. Door tegen u te zeggen, vergelijk nou niet deze Vader, de drie enige God, met jouw Vader. Maar tegelijkertijd, en ik kijk ook even met een schuin nog naar twee vaders hier voorin. En ik zeg dat ook vader tegen vaders. Wat een verantwoordelijkheid hebben wij. Beeld van God, dat onze kinderen krijgen in hun opvoeding, wordt voor het grootste deel gevormd door de vaders in de gezinnen. beeld van God. Wat onze kinderen meekrijgen in de opvoeding. Wordt voor het grootste deel gevormd door vaders in de gezinnen. Neem je dat eens mee naar huis? Mag ik heel eenvoudig gewoon eens aan het einde van de preek een paar vragen stellen? Ik hoop het niet. Maar ik vrees van wel. Dat er onder ons vaders zijn. Waarvan hun kinderen vader nog nooit hebben horen bidden. Dat is toch aangrijpend. Binnenkort komen de rapporten weer. Als je wel aan je kind kunt vragen wat voor cijfers op dat rapport staan. Of je volgt het via Magister, een digitaal programma. Maar je kind heeft je nog nooit horen bidden. Wat voor beeld geef jij dan van God mee? Aan je kind. Zeker, ik weet het. Er zijn vaders die met hun leven spreken. Waaraan de kinderen proeven dat ze God vrezen. Teer en nabij leven met de Here hebben. Die toch de vrijmoedigheid hebben. Niet hebben om aan tafel hardop voor te gaan in het gebed. Maar ik ben nu scherp, gemeente. Zulke vaders... Die ben ik nu nog niet zo heel veel tegengekomen in onze gemeente. Die en teer en dicht bij God leven. Waaraan je de vrezen des Heeren als het ware opsnuift. En die toch de vrijmoedigheid om wat voor reden dan ook niet hebben. Om hardop voor te gaan in een vrij gebed aan tafel. Daar kun je niet achter weg schuilen vanmiddag. Met een beroep op je eigen vader of op je opa. Daar is de tijd ook niet meer naar. Als onze kinderen niet leren bidden thuis in het gezin, van wie moeten ze dan leren? En bij wie gaan ze het dan leren? En dan begrijp ik dat er tussen het gebed van een jongere in 2018 en het gebed van de generatie daarboven soms een gapende kloof ligt. Zowel in de woordkeus, in de aanspraak, als ook in wat er wel en niet wordt gebeden. Ze hebben het geleerd op de verkeerde plaats, maar niet thuis, in het gezin. Het laatste vanmiddag. We waren op zoek naar troost in zondag 46. Deze drie-enige God komt ons in de binnenkamer tegemoet als vader. Waarom? Omdat deze drie-enige God met het oog op de zes gebeden die zometeen gaan volgen zich wil laten kennen in zijn vaderlijke zorg, in zijn vaderlijke liefde en in zijn vaderlijke trouw. Daarom. Wat is dat ontroerend, gemeente? Dat deze grote God, in wiens handen het ganse heelal ligt, als een speelbal, in de binnenkamer zich zo eenvoudig laat kennen. Dat zelfs de kleinste onder ons vanmiddag mag zeggen: onze Vader die in de hemelen zijt. Dank aan u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.